Geliefde gemeente en anderen die met ons meeluisteren. Vanavond lees ik met u een paar verzen uit het slot van de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus 4, de verzen 1 tot en met 10. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God. De tijd die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd van het leven de wil van de heidenen volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. De welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkaar, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Petrus komt bijna aan het einde van zijn eerste brief, die hij geadresseerd heeft aan de verschillende gemeenten die liggen in het gebied wat we tegenwoordig Turkije noemen. Die christenen, afkomstig uit de heidenen, die wonen verstrooid, zoals Petrus het noemt. Door de vervolging en de verdrukking zijn die christenen overal in dat gebied terechtgekomen. En in deze rondzendbrief bemoedigt Petrus deze christenen om in het lijden en de vervolging te volharden. Door zich over te geven aan de Heer in het vertrouwen op de verlossing die hen is beloofd. Zo roept Petrus hen op om trouw te zijn in tijden van nood. Te midden van alle dingen die om hen heen gebeuren. Om te volharden in het geloof waardoor ze delen in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Ze mogen delen door het geloof in zijn verlossing. Dat is hun hoop. Midden in het lijden, in de nood, in de dingen die gaande zijn in hun tijd. En nu Christus gekomen is, geleden heeft, gestorven en begraven is. Ja, nu hij opgewekt is uit de dood en opgevaren is naar de hemel en de Heilige Geest is uitgestort. Nu is het einde van alle dingen nabij, zegt Petrus. God heeft al 5 van de 6 daden in de geschiedenis van deze wereld om zijn volk te redden, verricht. We wachten nog maar op 1 ingrijpende handeling en die kan elk moment plaatsvinden, de wederkomst van Christus. En daar hebben we rekening mee te houden. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Petrus heeft zijn lezers voorgehouden in zijn brief, door het geloof zijn zondaren in Christus verlost en wacht hen die heilrijke toekomst die hij heeft verdiend. En dat maakt alles zo anders. Dat maakt vreugde en blijdschap anders. Niet meer dat vergankelijke en voorbijgaande van deze wereld. Maar dat maakt ook verdriet en teleurstelling zo anders. Niet dat het ons beheerst en onze toekomst afbreekt. De hoop in Christus maakt ons nuchter en bezonnen, verstandig en matig. Nuchter, bezonnen, die woorden hebben ook iets in zich van rust. Je niet zomaar laten meeslepen in het een, nog in het ander. Oh ja, een verdrietige situatie of een teleurstellende gebeurtenis kan wel eens je overvallen en je als het ware meetrekken. Zorgen kunnen groot zijn en overweldigend, zodat je ondergetrokken lijkt te worden. Daartegenover, een blijde gebeurtenis kan je ook meeslepen. Een bepaalde oplossing voor een probleem kan je beheersen. Maar Petrus wijst de christenen op een bepaalde rust. Ze hebben ergens een ankerpunt waaraan ze vastgeklonken zitten, zodat ze niet zo heen en weer bewogen worden. Ik moet erbij denken aan zo'n boei in het water. In het water kan een bepaalde stroming zijn, door de wind of door eb en vloed. En die boei kan daar op een bepaalde manier wel in meegenomen worden. Die stroming heeft in zekere zin vat op die boei Hij beweegt wat mee in de stroming, maar die boei zit ergens aan vast. Hij drijft niet helemaal weg met de stroming. Hij blijft toch op zijn plek. Wees nuchter en waakt in de gebeden. Daar hebt u de ketting van de boei. De gebeden. Daar waar Paulus ook toe oproept, houd aan in de gebeden. Daar waar Christus toe oproept, waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Dat wat in de eerste gemeente na Pinksteren ook zichtbaar werd. Ze waren volhardende in de gebeden. Hoe blijft een christen in de stroming van deze tijd, hoe blijft een kind van God nu in de golfslag van het leven op de juiste plaats? Door te waken in het gebed. Die gebeden vormen het touw, vormen de ketting die de boei op zijn plek houdt in de verschillende stromingen. Hebben we dat vandaag de dag ook niet nodig? Om in alle zorgvolle berichten en al de live blogs waar je van minuut tot minuut de ontwikkelingen kunt volgen, om in de stroom van informatie die beangstigend is, een rustpunt te hebben, om op je plaats te blijven, niet af te drijven in de stroom van zorg, van angst, van vrees, van moedeloosheid of van radeloosheid zelfs. Die ketting van het gebed, persoonlijk gebed, gezamenlijk gebed, met en voor elkaar, hebben op een bepaalde manier nu niet extra gelegenheid om de binnenkamer in te gaan en waakzaam te zijn in de gebeden? Ik weet, er moet veel op een andere manier geregeld worden, voor het bedrijf en ook in de kerk, om de dingen zoveel mogelijk draaiende te houden, maar toch, is het ook geen tijd om juist in de binnenkamer te gaan en de ketting van het gebed uit te gooien, zodat we houvast vinden in deze roerige tijd? Waak dan in de gebeden. Ja, die boei wordt dan vastgehouden door dat touw of die ketting, maar waar worden die dan weer door vastgehouden? Die zitten vast aan een anker en dat anker hecht in de bodem. Ik wil het niet te ver doorvoeren vanavond, maar het gebed komt voort uit het geloof. En het geloof is niet zonder gebed, dat zit aan elkaar vast. Dat geloof hecht in de vaste bodem van Christus en zijn volbrachte werk. Dat gebed richt zich in het geloof op Christus, de volkomen zaligmaker. Als Christus je ankerpunt is, je fundament, de rots waar je aan vasthecht, ja, dan kan het stormen in je leven, dan kan het stromen om je heen, dan kan je wel gebeukt worden door de golven van het bestaan, maar dan lig je toch vast. Dan houdt het gebed, het geloof, de hoop je vast in Christus. Ja, houdt de boei nu de bodem vast? Of houdt de bodem de boei vast? Christus houdt de zijne in zijn handen vast. En zij mogen dat ondervinden in de weg van gelovig gebed. Waak dan in de gebeden. Trouwens, zo'n boei die blijft liggen in de stroming, vastgehouden door een touw en ketting met dat anker in de grond, is ook letterlijk een baken. Schippers kunnen die boei zien, en hoe de stroming ook is, die boei blijft toch op zijn plek. Kunnen we zo, als biddende christenen in deze crisis, niet een baken zijn voor anderen, voor elkaar, weten dat de ander ook bidt, weten dat we voor elkaar en voor elkaars situatie bidden, maar ook een baken voor anderen. Bidden voor zorgverleners, voor de zieken, voor de overheid, zoals we dat met elkaar 's avonds vorm mogen geven. Maar ook dat onze levenshouding in deze omstandigheden een biddende levenshouding is. Dat wordt wel opgemerkt. En als er dan rekenschap van ons gevraagd wordt in deze tijden van onzekerheid en ziekte, dan ook bereid zijn om de ander van die hoop te vertellen die we door het geloof mogen hebben op hem, die al onze krankheden op zich genomen heeft, die om onze zonde is verwond en in zijn striemen is ons genezing geworden. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, die lieve heiland, Jezus Christus. Laten we trouw zijn, nuchter en waakzaam in de gebeden, in het vertrouwen dat de Heere wil verhoren, op grond van Christus altijd durende voorbeden. Straks willen we samen luisteren naar of meezingen met Psalm 147, vers 6. Maar laten we eerst de Heere zoeken in gebed. Heere, schepper van al wat is en al wat leeft, we roepen uw grote naam samen in het gebed aan. Ja, Heere, u bent de God die hoort en die zijn oor wil neigen op het gebed. U hoort zelfs de stem van de jonge raven, zingt Psalm 147. En u betoont uw welbehagen aan hen die nederig naar u vragen. We danken u dat u ons zelf daartoe nodigt en zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. En u zegt toch ook dat we ons hart zouden uitstorten voor u, de Heere. En dan bidden wij u allereerst om de voortgang van uw woord. Als er nu stemmen opgaan om ook religieuze bijeenkomsten te verbieden, de kerkdiensten geen doorgang meer te laten vinden. Heere, waak dan over uw woord. Waak over de verkondiging van het evangelie, dat het licht van de prediking niet gedoofd wordt. Dat de levende bediening van de verzoening niet weggenomen wordt. We bidden het u, Heere, het is immers uw woord. Het is het door u gekozen middel om zondaren te roepen van uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. We hebben er geen recht op, dat niet. We hadden na de zondeval in het paradijs verdiend dat u voor altijd het zwijgen ertoe zou doen. Maar toen hebt u in uw genade toch gesproken. Adam, waar zijt gij? We bidden u, Heere, laat ons uw woord. Neem de verkondiging niet weg. Want uw woord kan ons, ofschoon we alles missen, door zijn smaak ons hart en onze zinnen strelen, zeggen we met de dichter van Psalm 119 mee. We dragen de gemeente aan u op. We dragen zustergemeente aan u op. We kunnen nu op de zondagen niet samenkomen rondom uw woord in ons kerkgebouw. We bidden of u de gemeente in haar geheel wil gedenken. Nu het gemeenteleven ook geen doorgang meer kan vinden en het verenigingsleven stil ligt. De onderlinge ontmoeting er niet kan zijn. Dat doet ons pijn en velen van ons vinden het moeilijk. Ik wil geven, Heere, dat we elkaar toch weten te vinden. In die hartelijke, die vurige liefde waar we ook over hebben gelezen uit die eerste brief van Petrus. Die liefde die menigerlei zonde zal bedekken, maar die zich dan toch ook uit in onderling hulpbetoon, herbergzaamheid, zoals Petrus het noemt. We danken u voor de dingen die ook in onze gemeente en in andere gemeenten gedaan worden, vanuit de liefde tot u en tot elkaar. Zegen het, Heere, en laat het in deze tijd ook mogen bijdragen aan de opbouw van de gemeente, tot uw eer. Samen brengen we de situatie van de wereld, van ons werelddeel en ons land voor u. Die is onverminderd zorgelijk. Het aantal zieken blijft stijgen, de sterfgevallen. Heere, brengt u met uw macht een keer in deze ramp, opdat mensenlevens gespaard zouden blijven. Ontferm u over de zieken, over de ernstig zieken, over degenen die op de IC verzorgd worden en bij wie geen geliefde, geen familie toegelaten wordt. We horen al zoveel dagen van zieken die in eenzaamheid overlijden. Heere, degenen die u kennen en vrezen, mogen toch weten dat u hen nooit zult begeven, nog verlaten. Maar we dragen ook alle zieken aan u op. Schenk hen uw nabijheid, uw zegen van genezing en herstel van krachten. We blijven bidden voor de doktoren, artsen, verpleegkundigen en het verplegend personeel. Ondersteun hen steeds door die krachten te geven die ze nodig hebben om dat zware werk te kunnen doen. Bescherm hen ook, Heere, dat ze zelf niet ziek worden. We willen ook emotioneel ondersteunen als het werk wat dat betreft ook zwaar is. En als het gevoel zo kan bekruipen, weinig voor de zwaarzieke echt te kunnen doen. Heere, help. Schenk ons dat we in deze tijden als christenen waken zullen in de gebeden. Houd ons vast, Heere, dat de berichten en alle informatie ons niet zo heen en weer slingert dat we ons houvast kwijt zouden raken. Dat zorgen, vrees, moeite, angst ons niet zo mee kunnen voeren dat we uit het lood geslagen worden. Heer Jezus, u die in alle dingen verzocht bent geweest, maar zonder zonde was en bleef, wilt u ons allen vasthouden? Wilt u ons allen vastmaken in dat fundament van uw volmaakte offer? Vasthouden in uw voortdurende voorbeden. U kent ons, Heere, u hebt ons geschapen, u kent onze karakters, onze gevoelens, onze gedachten. Dan weet u dat de een soms meer vrees heeft dan de ander en de ander zich meer zorgen maakt dan de een. Schenk in ieder dat anker van geloof en hoop dat in u vasthaakt. Schenk ieder dat touw, die ketting van het gebed, om zich zo in al die verschillende omstandigheden, gevoelens en emoties aan u vast te klemmen. Heer Jezus, bid voor ons allen. En ook nu dragen onze kinderen, de kleine kinderen, de schoolgaande kinderen, onze jeugd aan uw genadetroon op. Waakt u over hen en houdt u ze vast. Ook op hen komen de vragen af. De vragen over uw leiding, uw bedoeling, uw weg in dit alles. Geef dat we als ouders of als grootouders dan ook daarin een voorbeeld mogen zijn om ons hoofd op te heffen tot u en in dit alles nuchter te zijn, rustig te zijn. En we het vertrouwen in u en in uw zorg mogen uitspreken en uitdragen. Dat we zo als christenen een baken mogen zijn, Heere. Ontfermt u zich zo over ons allen. Over onze gezinnen, geliefden, dichtbij en ver weg. Over onze bedrijven en banen. Over ons werk en over ons leven. Ja, Heere, ontferm u over onze lichamen en onze zielen. En zo zoeken we uw aangezicht. Wil ons al onze zonden genadig vergeven en ons gebed verhoren in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan uw rechterhand is en die u altijd hoort. Amen.